The star's 11th studio release quickly became Spotify's most streamed album in a single day, selling 1.6 million units.
Welkom bij Taylor's Era, een podcast van Dag en Nacht Media voor Podimo.
Ik ben Annelotte Prins.
Ik ben Sophie Rutte-Frans.
En wij vertellen je wekelijks alles over de grootste popster van dit moment, Taylor Swift.
Waar gaan we het deze week over hebben, Annelotte?
Nou, we gaan een diepteanalyse doen van de hele anthology. Niet alleen maar de Tortured Poets Department, waar we vrijdag alleen nog maar aan toekwamen. We gaan er nu echt alle 31 nummers door. We gaan kijken welke thema's vaak terugkomen. Of de albatros nou uiteindelijk over Baudelaire hebben. En we moeten natuurlijk even hebben over welke nummers wij verwachten in de Eras Tour.
Heel veel zin in. Ja, ontzettend veel zin in. Maar we moeten het eerst eventjes hebben over onze week met Taylor. Want Annelotte, vrijdag hadden wij een hele intense dag.
Vrijdag stond Taylor goed in de kijker, maar wij ook, of niet dan, Sophie?
Ja, mijn god, we moesten opeens naar Radio 1. De Telegraaf kwam langs, RTL Nieuws. Het was natuurlijk heel erg leuk dat er zoveel aandacht was voor onze podcast. Maar het was ook best overwhelming, vond je niet?
Ja, jij had vooral al die camera's echt in je gezicht. En ik zat gewoon lekker in Berlijn in mijn eigen kamertje een beetje mee te doen op afstand. Ik voelde me heel erg veilig. Maar voor jou vond ik het wel heel heftig.
Ik vond het vooral heel heftig dat die journalisten aan mij gingen vragen... waar zijn al je spullen? Waar zijn al je Taylor Swift spullen? En dat ik zei, ja, sorry, ik heb maar één album van Midnight. En dat ze zeiden, hé, maar waarom heb je niet allemaal merch? En waar zijn je t-shirts en je truien? Dat heeft allemaal niks geholpen. Want uiteindelijk stond ik s'avonds toch nog op de Telegraaf... als superfan doet een schokkende onthulling.
Maar ik vond jouw reactie toen zo goed, want dit zeiden ze ook allemaal bij je thuis en zo. En volgens mij heb jij toen gezegd van, jij houdt vast ook wel van een muzikant, maar hebt vast ook niet Bob Dylan overal hangen of zo, toch? Zoiets zei je toch?
Ja, inderdaad. Ik vond het ook zo denigrerend. Alsof als je fan bent van Taylor Swift, dat dan je hele huis vol moet hangen met Taylor Swift. Terwijl al die oude mannen gewoon lekker op hun platenspelers naar Bob Dylan en Neil Young luisteren. En echt niet overal hele grote kartonnen borden hebben van die mannen.
Nee, en niemand komt hun huis in met waar zal je merch?
Nee.
Waarom heb jij een saai t-shirt aan zonder opdruk van Bob Dylan?
Ja.
Maar ik vond sowieso ook dat ze jou de superfan noemden en zo. Ik vind het interessant dat ik merk dat journalisten sowieso toch heel graag uiteindelijk altijd dezelfde vraag stellen van, maar ben je niet gewoon heel erg fan?
Ja.
En ik vind dat dan zo fascinerend als je dan nadenkt over alle muziekjournalistiek over een Bob Dylan of zo. Mm-hmm. Volgens mij zegt niemand, dat is dan nooit de hoofdvraag.
Nee.
Dan is het gewoon, kun je de muziek helpen duiden? Hoe moeten we hier naar kijken?
Ja.
Dit is duidelijk een relevant muzikaal iemand. Kunnen we daar iets over zeggen samen?
Ja, zeker voor jou als onderzoeker moet dat ook wel een beetje vervelend zijn.
Nou, ik vind het vooral dat je... Nou, ik praat nu best veel met de pers. Eigenlijk over de hele wereld. Met van Australië tot Frankrijk, tot Ierland, Amerika, Nederland. En nog steeds, eigenlijk elke journalist die je spreekt... is extreem verbaasd dat je bestaat of zo. Van wow, hoe kan je hier nou onderzoek aan doen? En dan denk ik altijd van... dit is een miljardair die echt aan de top van alles staat... Wat zou het verschrikkelijk zijn als niemand hier onderzoek naar zou doen? Ja. Het is duidelijk een extreem relevant onderzoeksonderwerp.
Het is ook heel raar, want je zou nooit afvragen... waarom doet iemand onderzoek naar het werk van Picasso bijvoorbeeld, om maar iets te noemen.
Nee.
Het is toch heel logisch dat ze een heel grote voetafdruk heeft op ons, op wat wij als cultuur zien. En waar we gewoon met miljarden mensen tegelijk naar luisteren. Het zou heel raar zijn om daar juist geen onderzoek naar te doen.
Nou, inderdaad. Eens.
Maar goed, dit was alleen nog maar vrijdag. Hoe heb jij het weekend beleefd?
Ja, alleen maar naar de anthology geluisterd. Ik kan niet zo goed nummers overslaan. Dus ik heb een soort van elke keer vanaf het begin alles weer doorgeprobeerd te halen. En ik vond dat wel echt lastig, want ik ben wel iemand die het liefst dan ook alleen maar geconcentreerd naar de muziek luistert en niks anders doet ernaast. En dat gaat eigenlijk niet.
Een hele goede student.
Maar het gaat gewoon niet. Het is te lang.
Het is 31 nummers. Ik vond het ook moeilijk, want ik begon steeds bovenaan. En dan ging ik iets doen, boodschappen of zo, of ergens heen fietsen. En dan daarna stopte ik natuurlijk weer, want dan ging ik iets anders doen. En dan begon ik daarna weer van bovenaf aan. En dan dacht ik, nee, dit is helemaal niet handig. Want nu hoor ik steeds dezelfde nummers. Dus toen heb ik geprobeerd om het andersom te doen, om onderaan te beginnen. Dus ik heb het op allerlei manieren geprobeerd tot me te nemen.
En kwam het dan anders binnen, andersom?
Ja, eigenlijk wel, ja.
Dat kan ik me wel voorstellen, ja.
Ja. Dus daar gaan we het straks over
Maar hebben. Heb jij niet, of misschien loop ik nou op de zaken vooruit, maar heb jij niet ook het idee dat het eigenlijk gewoon twee albums zijn?
Ja, helemaal.
Met gewoon echt een eigen sound en een eigen vibe en bijna een eigen era.
Ja, Ja, ik snap ook niet. Het is net alsof ze Folklore en Evermore gewoon in één tracklist had gezet. ik bedoel, het heeft wel met elkaar te maken, maar het is echt iets anders.
Ja, het voelt wel echt anders.
Maar goed, voordat we verder gaan, is jouw lieve luisteraar nou iets opgevallen? Deel het dan via onze Instagram, @TaylorsEra, de podcast. Want we krijgen superveel berichten van jullie binnen en dat vinden we heel erg leuk.
Ja.
Dus doe dat vooral. Oké, Annelotte. Welke nummers van de Tortured Poets Department kunnen we verwachten in de Eras Tour, denk je?
Ja, ik denk dat het best lastig is, omdat heel veel van deze nummers echt best wel beladen zijn op verschillende manieren, waarvan ik me afvraag of ze daar echt zin in heeft. Dus ik dacht...
Heel veel mentale kwelling.
Ja, dus ik dacht, ze gaat misschien wel gewoon voor de makkelijke score liedjes. Dan denk ik Fortnite, omdat ik gewoon denk dat er niemand bestaat die dat niet gewoon een lekker nummer vindt. Echt een lekker nummer. Ik kan er echt... Je mag me ervoor wakker maken. En misschien de Alchemy, dacht ik. Omdat het zo lekker over Travis gaat en haar huidige geluk. En ik dacht dat hij ook wel misschien mee zou gaan op delen van de tour. En dat ze dat dan ook... Zo is ze volgens mij dan ook alweer dat ze het leuk vindt als hij dat dan hoort of zo.
Ja. Net zoals dat ze altijd gaat zingen van... He's the guy on the Chiefs.
Ja, dit is mijn parasociale projectie op Taylor. Dat ik denk dat zij dat dan leuk vindt. Als Travis het liefdesliedje in real life hoort. In een heel groot stadium. Ja.
Ik zou het wel heel vet vinden als ze gewoon... I can do it with a broken heart heel hard gaat zingen.
Ja?
En ik denk eigenlijk... Ik bedoel, volgens mij kan ook iedereen dat meezingen inmiddels. Er zijn heel veel memes over en TikTok filmpjes.
Is wel waar. Mensen gaan
maar
ook dansen.
Maar het wordt natuurlijk ook een soort gekke inception. Als ze dat gaat zingen van... Ik haat om hier muziek voor jullie te spelen, maar nu zingen jullie allemaal mee.
Ja.
Maar daar kan ik de ironie wel van waarderen.
Ja, dat snap ik wel. Ik heb heel veel nagedacht over dit nummer en over dat in de bibliotheek, de pop-up bibliotheek van de Tortured Poets Department, die ineens in Los Angeles verscheen, stond de datum 13 december, vrijdag 13 december. Dat is dit jaar valt 13 december op een vrijdag. En het is haar verjaardag, toch?
Het voelt alsof een conspiracy.
Ja, ik trek je inderdaad mijn complot in. Maar ik dacht, dan is de tour net een paar dagen klaar. Ik vermoed dat ze dan misschien wel het debuutalbum Taylor's Version gaat uitbrengen. En ik dacht, gaat ze dan niet lekker met een break? Dat ze zegt, net als Boy Genius vorig jaar deed na hun tour en een album. Die hadden ook heel groot succes. En toen zeiden ze, wij gaan nu even offline en zijn onbereikbaar. Weten niet of we ooit nog terugkomen, tot ziens. Ik denk niet dat Taylor ooit nooit meer terug zou komen. Want volgens mij, ze zit er te diep in. Ze kan ook niet zonder. Maar misschien kan ze wel een paar jaar met break.
Ja, ik vind dat op zich wel een goede theorie. Ze heeft nu eigenlijk alles gegeven.
Ja.
We hebben nog, ik bedoel, 31 nummers. Daar ben ik de komende 2 jaar wel mee zoet. Als het niet langer is.
Ja, krijg nog rap.
En als ze dan ook debut nog gaat opnemen.
Ja, en rap, Taylor's Version. En dan, want die komt denk ik wel eerder. Maar dan is het ook misschien een soort van rond. Of misschien komt er dan op 13 december wel nog weer een nieuw album. En dat ze dan een break doen. Want misschien gaat ze wel voor de 13 of zo. Ik weet het niet.
Oh ja, dat zou ook nog kunnen. Ik vind het een goede theorie. We gaan het in de gaten
houden. Ja, ik gun het er gewoon zo. Lekker.
Ja, ik gun het er
lekker
ook.
Lekker op break.
Dat ze heel eventjes gewoon vakantie neemt. En niet gewoon een week, maar een jaar
gewoon
of
5 jaar.
Ja, en dat geeft ons ook een beetje de tijd om gewoon al die nummers te leren kennen. Ja. Want ik heb ook elke keer als er weer een Taylor's Version uitkomt, word ik gewoon helemaal gek van die vault tracks.
Ja.
Die uit het niets lijken te komen. Hier is mijn album, plus 15 nummers die je nog niet kende.
Ja.
En het volgt elkaar zo snel op. Ik kan het gewoon niet bijhouden.
Ja, ze is een hardere werker dan wij. En als ze dan een paar jaar rust zou pakken, dan kunnen wij het weer bijbenen. Maar ik gun het haar ook omdat ik denk, dit album ging ook best wel over hoeveel last ze had van de media-aandacht en van de pers en van ook zelfs de superfans. Die er niet altijd vrolijk gezind zijn. Dus ik dacht ook, stel je zou hierna een stap terug doen en zeggen, ik ben net 100 jaar op tour geweest. En nu ga ik gewoon af en toe albums maken waar ik zin in heb. Lekker met Aaron en Jack. Bij een of ander meer in een tuinhuis. Wat ze nou steeds zitten doen blijkbaar. Ja, dat lijkt me ook zo fijn.
Ja, we gunnen het er allemaal.
Ja.
Om even daarop door te gaan. Want jij zei net van, het gaat ook weer over al het gezeik dat ze heeft met de pers.
Ja.
Ik las ook een theorie dat dit album eigenlijk een soort van tweelingbroertje is van Reputation. En ik weet niet of dat helemaal waar is, maar ik zie wel een aantal overeenkomsten in dat het ook heel veel over haar gaat. En over waar ze allemaal doorheen gaat en de kritiek die ze krijgt.
Ja.
En in die zin zie ik dat wel een beetje.
Ja, interessant. Maar ik dacht juist, volgens mij is dit album deels ook een soort opmars naar Reputation. Ik geloof dit niet helemaal 1000%, maar misschien wel 15%. Dat ze hier ook ons 31 nummers geeft. Om ons ook eigenlijk helemaal uit te wonen. En ze is nu zo zichtbaar. Ze is zo overal op nummer 1. Dat het ook bijna niet kan dat het zich nou weer tegen haar gaat keren. En dat dat ook weer perfect is voor rap uitbrengen. Oh, maar ja, ik geloof het niet helemaal, moet ik wel toegeven.
Dat het 1 plus 1 is.
Ja.
Ja. En het zou ook mooi zijn, want Reputation is zwart en deze is wit. Oeh. Dus dat zou dan perfect bij elkaar passen.
Maar ik vind jouw theorie ook wel mooi. En ik vond het wel ook een zeer megalomaan album. Het gaat inderdaad heel erg over haar en wat ze allemaal doormaakt. Ja. Ja, het is wel een extreme variant ervan. Aan de andere kant denk ik, mag het? Als je zo groot bent, dan mag je toch ook een beetje soms misschien de realiteitszin verliezen. Ik weet niet eens of ze hem verloren is. Als iedereen maar blijft kopen, dan is ze blijkbaar ook gewoon zo groot.
Ja, dan heeft ze gewoon gelijk.
Ja, ze heeft zo'n nummer.
Dan is ze niet gek, maar gewoon slim.
Ja, ik zit te kijken naar wat nou het nummer was waarop ze zingt. It's not all about me, but what if it is?
Oh ja.
Ook van dit album.
Ja, ja, dat kan je ook echt op twee manieren interpreteren.
Ja.
Namelijk, je bent helemaal cray-cray of je ziet het gewoon.
Ja.
Het gaat ook allemaal over
je. Ja, en ja, je kan er ook niet echt aan ontsnappen of zo. Ja. Oh ja, nee. Hier van op Who's Afraid of Little Old Me. Echt een leuk nummer ook. Dan zegt ze van, so tell me everything is not about me, but what if it is? Then say they didn't do it to hurt me, but what if they did? En die paranoia vind ik echt heel lekker in dat nummer. Van, ze kan het ook niet meer overzien wat er nou echt wel en niet over haar gaat. En wat er nou persoonlijk is en wat er niet persoonlijk is. Maakt ook niet uit misschien voor hoe het je raakt. Omdat je uiteindelijk toch een mens bent achter het product dat je verkoopt. Ja, ze wordt gewoon in dat nummer langzaam gek van de roem. En dan zegt ze ook, I want to snarl and show you how disturbed this has made me. You caged me and then called me crazy. Ja, kan het niet genoeg blijven herhalen. Roem, je gunt het niemand.
Nee, maar het is natuurlijk ook wel een beetje zo. Aan de andere kant, als ik dit album zo luister, dan dacht ik wel de hele tijd van, ja, je bent heel zielig. Ja, ja, ja. Ik bedoel, ik vind het heel lekker. Ik ga er ook heel goed op. Maar het is toch ook heel moeilijk om iemand die zo groot is en zo beroemd en zo rijk te horen zeggen van, ik heb het ook niet makkelijk.
Ja. Ja, het voelde misschien een beetje als, weet je nog, met de coronapandemie, toen we allemaal in lockdown zaten, toen Ellen DeGeneres een filmpje ging maken in haar enorme huis, van hoe erg ze zich verveelde, om te zeggen, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dat is, het is niet helemaal hetzelfde.
Ja. Het is toch net anders, ja.
Ik moest ook wel lachen daarover bij The Prophecy, zing ze ook, I don't want money, just someone who wants my company. En toen dacht ik ook, ja, je bent miljardair. Dan is het ook
je
wel
kan ook
makkelijk.
Één versie van je album uitbrengen. Ja. In plaats van 15. Ja. Dat vond ik ook zo zielig. Dat alle mensen die gepre-orderd hadden, niet de anthology hadden.
Ja. Ja. En ergens.
Dat kan toch niet?
Dit is dus weer een argument om er twee albums van te maken. Want volgens mij kan je niet 31 nummers op een LP drukken. Dus nu kan ook niemand die al die vinyl zitten te sparen. Die kunnen ook niet het complete album hebben.
Nee, een heel praktisch argument, maar wel valide. Zullen we een aantal nummers gaan bespreken?
Leuk. Ja, weet je wat mij nou het meest op mijn lippen brandt? Welke vraag ik jou nou onmiddellijk wil stellen?
Nou?
Heeft de albatros je gebracht wat je zo hoopte?
Nee. Nee, maar ook ja.
Oh?
Laat ik niet meteen nee zeggen. Maar ik was gewoon, ik hoopte zo dat het gewoon het brandende huis zou zijn.
Ja.
Het brandende hotel en alles wat mee had genomen is een vuur en Baudelaire. Maar goed, ik denk niet dat we Baudelaire helemaal af hoeven te schrijven.
Eens.
Het gaat nog steeds over een albatros.
Ja.
Het gaat nog steeds over een hele grote vogel. En ik denk dat het is, ja, dat symbool dat klopt wel. Dat klopt nog steeds.
Ja.
Het is gewoon, zeg maar, in de lucht een heel groot, majesteus, machtig dier. En op de grond een heel awkward, vervelend iets.
Ja.
Maar er is ook een soort nieuwe theorie bijgekomen. Op een gegeven moment zingt ze, I swept in at the rescue. The devil that you know now looks more like an angel.
I'm the albatross. I swept in at the rescue. The devil that you
gaat een theorie dat de duivel Matty is, omdat hij de relatie tussen Joe en Taylor heeft verstoord. Maar dat er het gevolg daarvan is dat veel van het album en van de media-aandacht nu ook over Matty gaat en niet over Joe. Dus dat Matty hem eigenlijk gered heeft van publieke vernedering en schandalen.
Ja, vind ik wel mooi.
Ja, ja. Is een mooie theorie.
Is een leuke theorie, ja. Ja, ik zag dus dat de albatros ook voortkomt in Samuel Taylor Coleridge, een dichter. Die heeft een gedicht geschreven, The Rime of the Ancient Mariner.
Ja.
En dat gaat over een matroos die een onschuldige albatros neerschiet in de lucht. Omdat hij dacht dat het een soort slecht voorteken was. Maar dat hij juist door het neerschieten van de albatros zichzelf en zijn hele crew vervloekt. En dan, omdat hij nou de hele boot vervloekt heeft, moet hij die albatros de hele tijd om zijn nek dragen als een soort straf. En dat komt dan, wordt het symbool voor zijn vervloeking en het spijt van zijn acties. Dus ja, is het ook niet dan
pittig?
Ofwel Joe of Matty.
Die Taylor om zijn nek moet dragen?
Ja, ja, een soort van, je komt er nooit meer vanaf. Je hebt jezelf vervloekt door mij uit de lucht te schieten. En ja, een soort van te proberen te daten. En nu moet je me voor altijd om je nek dragen.
En ik vind het ook wel
iedereen om je heen moet het ook weten. Ik heb dus wat Inside the Juice gehoord over Joe.
Oh.
Dit is echt totaal geroddel. Maar
wat krijgen we nou?
Ja, ik ken dus iemand die een vriend van Joe Alwyn kent. En die had dus gezegd...
Dat is heel dichtbij.
Ja, ik werd ook heel enthousiast. Maar dit komt omdat ik dus...
Two handshakes.
Ik ben dus zelf met een Brit getrouwd. Dus ik zit lekker in de buurt van de Britten. Vooral de Londenaars.
Ja, dus hoeveel Britten kunnen er zijn, toch?
Inderdaad. Zijn er zoveel. Oké. Maar two handshakes away van Joe Alwyn. En ik hoorde dus dat hij er niet over praat. Dat mag denk ik niet, want hij heeft vast een NDA getekend. Maar dat wel de vibe in de hele vriendengroep is dat niemand Taylor meer er graag mag. Ja, ik voel altijd toch wel een beetje medelijden voor Joe Alwyn. Maar goed, dat is dus de vloek, hè? Die hele vriendengroep, die zit er gewoon helemaal doorheen. Die kunnen allemaal niet van dit album genieten.
Nee.
Dat is ook de vloek aan zich.
Ja, het is heel veel, ja. En het is ook lullig, want we weten niks. Dus
nee.
Ja, we hebben te doen met Joe Alwyn, maar ja, misschien is het wel een lul.
Ja.
En de mensen op het internet haten Joe Alwyn, maar misschien is Taylor wel een lul.
Ja, en daar heeft ze natuurlijk ook een mooi nummer over geschreven op dit album. How Did It End? Waarin ze dus ook zegt van, oké, je vertelt mensen over je breakups, gaan alleen maar naar huis om te roddelen met hun eigen partners. En dan al hun neven en nichten op te bellen om te vertellen dat het allemaal niet goed ging. En voelde zich vooral dan heel goed over hun eigen relatie. Dacht ik, zo voelde ik me precies ook toen het uitging met mijn vorige relatie. Dat je dat zo aan iedereen moet gaan vertellen en gewoon weet dat die allemaal lekker naar huis naar hun partner gaan. Om dan te zeggen, erg hè. Soon they'll go home to their husbands. Smug cause they know they can trust
him. Then feverishly calling their cousins. Ja, ik had dat ook heel erg. Ik had ook eerst dat ik niemand er iets over wilde vertellen. Omdat ik niet wilde dat dit ging gebeuren.
Ja.
Maar ja, dat hou je gewoon niet vol.
Nee, ik ben ook heel slecht in geheimen. Dus ik zou nooit Taylor Swift kunnen zijn. Want in dit nummer stelt ze eigenlijk vast ook van, niemand weet het gewoon. En niemand gaat het ook weten. En iedereen wil alleen maar die ene vraag stellen, maar ja, je gaat het ze niet geven, want ja, ze zijn er toch niet voor je. Maar kijk, ik moet even iets toegeven over hoe mijn mening over dit album een beetje is veranderd. De eerste keer dat ik luisterde, ben ik toch een beetje in de val getrapt. Dat ik bij elk nummer een beetje op zoek ben gegaan naar, is het over Matty of over Joe of over wie gaat het? En dan zo netjes zo'n naam erbij van, dit is duidelijk Matty, want er zitten drugs in. en ik moet zeggen, hoe vaker ik luister, hoe meer ik dacht. En vooral eigenlijk, vandaag heb ik eindelijk de manuscript bereikt. Het allerlaatste nummer op het album.
En, nummer 31.
Ja, en toen vond ik het zo mooi samenkomen, omdat ze eigenlijk allerlei relaties door elkaar aanhaalt, herkenbaar genoeg om jou te laten weten dat ze dat waarschijnlijk het hele album al heeft gedaan. Dat waarschijnlijk in elk nummer verschillende mannen verstopt zitten om eigenlijk een groter punt te maken. Het is echt een soort, ik zou zeggen, studie van heteroseksualiteit, dit hele album. Van, dit is wat er gebeurt als mannen en vrouwen samen iets moois proberen te maken. Gaat niet vaak, dat is niet vaak leuk. maar dat het dan in dat nummer ook, daar is het nog een soort van wel licht te onderscheiden. Dat je ineens, ik geloof John Mayer kom je ineens tegen. En ja, ja, klopt. Ineens de vreemde referenties waarmee ze eigenlijk laat zien, ik ben heer en meester van mijn kunst, die teksten schrijven. Ik gebruik mijn eigen leven, maar ik gebruik ook autofictie. Ik voeg ook fictionele elementen toe. Ik vermeng dingen met elkaar als het me uitkomt, om het verhaal beter te kunnen vertellen. Ook aan het einde zingt ze dan ook van, and the tears fell in synchronicity with the score, and at last she knew what the agony was for. The tears fell in synchronicity with the score, and at last she knew what the agony had been for. Dus haar tranen vielen in de maat met de muziek, en toen wist ze waarom ze zich altijd zo ellendig heeft gevoeld. Om dus dit zo te maken, dit soort van autofictieve werk over wat liefdesverdriet is, wat liefde is. Ja, dat vond ik echt heel mooi. En dan aan het einde zingt ze, the only thing that's left is the manuscript, one last souvenir from my trip to your shores. Now and then I reread the manuscript, but the story isn't mine anymore. En dat is dan, ik geloof de laatste zin, waarbij ze ook dus, zoals elke schrijver hoort te doen, het werk loslaat. En de wereld in laat gaan.
Precies.
En het is niet meer alleen van mij. Het is van ons allemaal. Het is allemaal. Het is precies wat jij en ik net zeggen van, oh, zo was het precies toen wij een break-up hadden. Zo voelt het inderdaad.
En dat maakt het ook zo goed.
Ja.
Want er is wel een verschil tussen, kijk, autofictie is gewoon een literair genre. Maar er is een verschil tussen een dagboek en iets wat je moeder leuk vindt om te lezen.
Ja.
En iets wat miljoenen mensen aanspreekt.
Ja.
En als dat niet het laatste was geweest, ja, dan is het gewoon niks. Maar je kunt gewoon zien dat ze er echt literatuur van gemaakt heeft.
Ja, ja, en echt, nou, het nummer De Bolter, daar zingt ze, but as she was leaving, it felt like breathing. Zo voelde ik me ook toen ik wegging bij mijn ex.
Ja.
Gewoon
ja.
Zoveel ademruimte ineens. Van, huh.
Ja, en ook een soort van hele rare euforie.
Ja.
Tegelijk met je verdriet.
Ja, en dat ze dat allemaal zo in al die nummers heeft gestopt, is toch echt knap. Het is echt knap.
Ja. Ik heb wel heel erg het gevoel dat het album, we hadden het er net al over, hè, dat het uit twee delen bestaat eigenlijk.
Ja.
Dat het twee albums zijn. En mijn theorie is dus, deel 1 is Tortured en deel 2 is Poet.
Wat is dan het department? Komt hier nog? 13 december.
Het is één groot department, maar met verschillende afdelingen.
Ja, ik had wel echt dat ik dacht, het zijn twee albums. Maar ik had niet helemaal de Tortured en de Poets door. Ik vond juist het begin veel meer vibes. Ik vond niet zo getortured. Ik vond juist het tweede deel, daar heeft ze echt...
Klopt.
Ja, best wel veel gevoelens. En het eerste deel heeft ze ook echt veel vibes. En de lage stem en de
rust. Nee, dat is ook wel zo. Maar ik heb toch het gevoel dat die eerste paar nummers, Who's Afraid of Lil Old Me en I Can Fix Him en Love of My Life of Loss of My Life en I Can Do It With a Broken Heart, zijn allemaal best wel letterlijk. Het is allemaal best wel letterlijk van, ik ga dit doen en ik voel deze dingen. En in het tweede deel krijg je dan veel meer... dingen over een albatros, de bolter, de manuscript.
Maar ik was wel teleurgesteld dat de Black Dog ook gewoon heel letterlijk was. Dat is gewoon een pub in Londen.
Klopt. Ja.
Terwijl ik weet niet of je het nummer Black Dog kent van Arlo Parks over depressie.
Nee.
Het is echt een prachtig nummer. Ik hoopte dus dat ze ook iets zou doen van depressie is zelfs een zwarte hond. Een soort ook ode aan Arlo Parks. Maar nee, het is gewoon
Ik moest ook de hele tijd denken aan het boek van Ian McEwan, maar... Wij zijn allebei gewoon veel te hard gegaan in onze referenties, denk ik.
Ja, maar dat is een beetje misschien met alle literaire Swifties die dachten, we krijgen nu heel veel poëzie, we krijgen nu heel veel literatuur. En dan vond het opvallend toen ze dan die beep had gemaakt in Los Angeles, dat er dan ook geen enkel boek in stond. Geen enkel echt boek. Geen enkel echt auteur.
Het was zo'n mooie kans geweest om bijvoorbeeld een mooie bundel van Baudelaire erin te zetten.
Ja, lekker die William Wins... Hoe heet die gast nou? William Coleridge, Words, zet gewoon lekker je... Ja, oh, die. Ja. Zet gewoon lekker Coleridge neer. Nee, dat heeft ze niet gedaan. Dus we zaten misschien toch iets dieper dan Taylor.
Oké, ik wil nog iets zeggen over So Long London.
Vertel.
Ik ben er namelijk een beetje teleurgesteld in.
Wow, waarom?
Ja, want het is wel track 5, toch?
Ja, ja.
En het is ook heel mooi. Het is heel gevoelig.
Ja.
Maar ik vind gewoon andere nummers komen veel harder bij me binnen. Heb jij dat niet?
Ja, ik heb er niet bij gehuild, maar ik vond hem wel echt heel mooi. En ik heb bij dat nummer dus ook weer 3 teksten opgeschreven, omdat ik dacht, ja, zo voelt het precies als je niet meer kan. Van my spine split from carrying us up the hill. Dat gevoel, ik kan gewoon niet meer de hele relatie dragen. En dan, I stopped trying to make him laugh, stopped trying to drill the safe. Dat idee dat je de hele tijd maar iemand een soort vrolijker probeert te maken en ook nog helemaal inderdaad drill the sea van de moeite die je moet doen als vrouw.
Ja.
Om bij mannen gewoon een gevoel of een gedachte eruit te krijgen.
Ja.
En dan ook dat ze zingt, I'm pissed off you let me give you all that youth for free.
I'm pissed off you let me give you all that youth for free. For so long, London.
Ja, de breakup in je mid-30s is ook heel relatable. Dat je dan ineens denkt, ja, hallo. Ik wilde, zoals Taylor, ook heel graag kinderen. Dat je denkt, gaat het nou allemaal nog wel lukken?
Ja. En ik heb nu heel veel in jou geïnvesteerd. En het was niks waard.
Nee, ik kreeg er heel veel pijn voor terug of zo.
Ja.
En nog een split spine en zo. En helemaal die uitputting. Dat raakte me wel heel erg.
Klopt. Maar ik, ja, dat begrijp ik heel goed. Maar ik vind dan bijvoorbeeld een nummer als Who's Afraid of Lil Old Me, vind ik eigenlijk nog veel meer relatable. Terwijl ik niet eens beroemd ben. Ja.
Wat grappig.
Ja.
Oh, ik vond die niet zo relatable. Wat vond jij er relatable aan?
Nou, ik heb gewoon het idee dat dat heel erg gaat over dat je de hele tijd probeert te voldoen aan beelden wat die mensen van je hebben. En dat je dan dus in jezelf gewoon gek wordt zonder dat je eruit kan. Is ook heel persoonlijk allemaal met Taylor.
Een beetje wat wij op vrijdag hadden met de Telegraaf. Dat je denkt, ik moet nu heel de tijd een beeld geven van iemand die gewoon... Ik kan nu niet zeggen, ik vond het gewoon een heel leuk album. Dat kan ik wel in de podcast zeggen, maar niet op televisie. Want dan ben ik superfan.
Precies.
Terwijl
dan moet ik schokkende verhalen hebben. Ja.
Ja, en in jezelf wil je alleen maar schreeuwen. Ik vind het gewoon een lekker nummer.
Ja, precies. Zeker na een uur geluisterd te hebben. Zo weinig.
Ja, ja. De twee wolven in de Taylor Swift podcasters.
Moeten we het nog even hebben over de Kanye en Kim verwijzingen?
Oh, ik word er zo moe van. Oh. Ja, moeten we het erover hebben?
Want we hebben Thank You Amy en Cassandra misschien. Maar Cassandra is ook dubbel.
Ja, wat ik wel leuk vond aan Thank You Amy is dat dus, dat wist ik niet, dat Northwest in 2023 op TikTok een dansje online gooide op Shake It Off. En dat dan misschien het liedje is, van de tekst is, and one day your kid comes home singing a song that only us two know, is gonna know is about you.
Is about you, ja.
Dat vond ik
maar
wel leuk.
Dan zou je toch denken van, dat haar kind op haar muziek danst, dat is toch de vraag.
Ja, dat is toch moet je dan het nummer nog maken, niet per se.
Ja.
En Cassandra, daar zeggen mensen ook Kim en Kanye, toch? Mm-hmm. Maar ze zeggen ook Scooter Braun. Het gaat over toen ze haar masterrechter verloor, waarin ze zingt That's when I lost it all.
'Cause that's where I was when I lost it all. So they killed Cassandra first 'cause she feared the worst. They tried to tell the town.
Ja. En ik vond het leuk dat het begin van dat nummer klinkt als Madwoman. Hetzelfde soort riffje.
Ja, heel erg, ja. Ja.
Maar grappig. Ze doet daar natuurlijk ook iets literairs, want ze wil daar wel weer de mythologie meenemen.
Ja, ze verwijst inderdaad naar Cassandra, de soort van ziener die in de toekomst kan kijken. En die,
in de Griekse mythologie.
Een grote rol. Ja, in de Griekse mythologie speelt een grote rol in het verhaal van Clytemnestra, die haar man vermoordt in bad. Dat is echt een geweldig verhaal.
Wist jij dit allemaal uit je hoofd?
Nee, dat wist ik niet uit mijn hoofd. Maar ik heb heel veel boeken gelezen van Natalie Haynes, geweldige auteur. En die herschrijft eigenlijk alle Griekse mythes, maar dan vanuit vrouwelijk perspectief. Dus als je daar meer over wil lezen, zou ik die zeker aanraden.
Leuk.
Dus ik dacht meteen, ik ken die naam.
Cool. Ja, ik had dit dus niet. Ik had wel... Oh ja, dit is een naam en ik zou nu de Wikipedia kunnen gaan lezen. Dat was meer zover als ik kwam.
En we hebben nog een beroemde vrouw, hè, die genoemd wordt.
Ja, Clara Bow.
Ja. Ik weet nog namelijk, een paar maanden geleden ging er een theorie op TikTok dat het over deze vrouw ging. En toen heb ik haar Wikipedia-pagina gelezen en toen dacht ik, dit kan niet. Dit is gewoon veel te raar.
Maar het gaat wel echt over haar. Toch?
Ja. Ja.
Ja, maar volgens mij gaat het over waar Taylor zich dan weer mee identificeert, is dat dat soort van worden gespot als jij kan iets worden en dan helemaal uitgewoond worden. En dan aan het einde van zingen ze van You look like Taylor Swift in this light, we're loving it. You've got the edge she never did. The Future's Bright, Dazzling. Dat ze zo de hele tijd de nieuwe artiesten in haar nek voelt hijgen ook. You look like Taylor Swift in this light. We're loving it. You've got edge. She never did the future's bright. Ja. Er komt gewoon weer iemand anders. Het deed me denken aan Nothing New met Phoebe Bridgers. Waar dat ook een beetje gaat mm-hmm. over dat je als vrouw gewoon de hele tijd dat in je nek hebt zitten van het kan maar weer zo klaar zijn.
Maar is dat ook iets wat vrouwelijke artiesten meer hebben dan mannelijke artiesten?
Ja, dat denk ik wel. Omdat we sowieso mannen als ze ouder worden ook vaak aantrekkelijker vinden worden en vrouwen niet en zo. Dat soort dingen. Ja.
Ja,
ja, ik denk het wel. Ik vond het wel heel mooi als laatste nummer. En wederom een reden dat ik het jammer vond dat de Anthology gewoon 31 nummer is. Omdat ik het echt zo'n perfect einde vond van dat eerste deel. En dan met de manuscript als einde van het tweede deel. Ja, dat vond, ja, ja. Nu is het niet meer. Nu is het gewoon een beetje in het midden bij de Anthology. En ik ga nooit meer alleen maar de Poet Department luisteren, denk ik. Want dan.
Nee, wie gaat ja, nou luisteren?
Dan zou je 50% luisteren. Ja.
Ja. Hey, en er was nog een nummer waar jij allemaal gevoelens over had, namelijk Robin.
Oh ja. Oké, okay, maar ik ben dus zwanger.
dat is wel belangrijk.
Ja, dat is echt
content.
Heel belangrijk content. Ik heb echt heel veel hormonen in mijn lijf. En Taylor heeft altijd van die weeënge liedjes, zoals The Best Day en Never Grow Up. En nu ook Robin. Van die weeënge liedjes over, oh kindjes, kleine kindjes, moeten ze beschermen. Ze zijn zo lief en zo schattig.
Ja.
En ik kan daar gewoon nu niet naar luisteren. Moet ik gewoon janken. Ik raak me gewoon. All this showmanship to keep it for you in sweetness. Way to go, tiger. En ik vond dit wel interessant dat ik het eerst las als een liedje dat Taylor schrijft vanuit het perspectief van haar ouders aan haarzelf. Waarin het ook gaat over de pijn waarvoor ze haar dan willen beschermen. Maar dat ze ook begrijpen dat ze echt moet shine en er wildheid uit moet. Maar het heet dus Robin. En zo heet dus ook het kindje van Aaron Dessner. En die heeft het natuurlijk allemaal geproduceerd. Ja. En ja, dat vond ik dan ook weer heel leuk.
Ja, ik moet en zeggen, ze heeft het al eerder toch gedaan. Ook
met de kinderen
van Blake
ja.
Lively.
Ja. Ja, ik ben er wel door gecharmeerd, moet ik zeggen. Ik vind dat wel
wat. Een leuke touch.
Maar zo,
ik vind het toch leuk dat je het verteld hebt.
Ja, het is een beetje mijn emo-verhaal. Maar er waren nog twee beroemde vrouwen die ik even kort wil noemen. Want Stevie Nicks heeft dus een gedicht geschreven. Als de proloog. Nou, dat is toch ook cool? Vond ik echt cool.
Ja.
En dan Patti Smith, die noemt ze natuurlijk in de Tortured Poets Department. En die had dus op Instagram Taylor bedankt voor het genoemd worden daarin. En dat vond ik ook zo cool. Patti Smith is zo cool iemand. Stevie Nicks ook.
Ja. Het is echt heel
ik
leuk.
Was wel onder de indruk.
Ik heb wel het gevoel, maar je moet me helpen of dat waar is, dat Taylor nog nooit eerder zoveel context bij een album gegeven heeft.
Ja, ik denk dus dat hoe meer de fans op zoek zijn naar complotten over alle diepere lagen en betekenissen, hoe meer ze ook een soort van dat lekker voedt.
Of is het om juist de fans te stoppen, om te zeggen, nee, het gaat hierover?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk, nee? Ze was nu wel ook geïrriteerd over een aantal lezingen, dat zag ik wel. Terwijl ik ook dacht, ja, maar dit is volgens mij juist je hele strategie en je kracht en waarom je zo groot bent. Dus laat die fans maar lekker gaan of zo. Ik zag wel ook een theorie. Sorry, ik moet nog één theorie over de Albatross. We kunnen er geen genoeg van krijgen.
Ja, kom maar op.
Dat het dus,
die arme vogel.
Nou, en het is dus ook een nummer van Fleetwood Mac. En Stevie Nicks zat natuurlijk in Fleetwood Mac en heeft het gedicht geschreven.
Dat kan ook nog de intertext
zijn. En ze wordt
zijn.
Ook nog genoemd in Clara Bow, Stevie Nicks. Ja. Het nummer werd wel uitgebracht voordat ze bij de band zat. Moet ik erbij toegeven. Maar ja, in dat gedicht wat ze dan schreef voor het begin van het album, beschrijft ze dus Taylor als iemand die schrijft over haar partners als een soort vliegende vogel. She tells the truth, she writes about it, she's an informer. She was just flying through the clouds when he saw her.
Op een soort
she was just making her way to the stars when he lost her.
Mooi hoor.
Vogels blijven een soort ding.
Ik vind dit album heel grappig. Er zit heel veel ironie in.
Ja.
En ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat dat gewoon komt omdat ze twee Britse geliefdes heeft gehad.
Omdat die zo geestig zijn.
Ja.
Ja. Ja. En ik kan me er ook dus niet helemaal aan onttrekken dat ze Travis Kelce wel een beetje viert als Queen of Down Dating. Als ze zingt,
Oh mijn God. Ik
ken Aristoteles en jij kan een bal herkennen. Ja. Is toch wel pittig?
Dit kan toch niet?
Ik zou dat niet zo leuk hebben gevonden als ik Travis was. Maar goed, ze vast een veel lievere jongen dan ik. Die vindt het gewoon. Die weet ook gewoon veel van ballen. Is ook gewoon knap.
Ja.
Ja, maar ik ga daar ook wel lekker op een beetje een megalomane vrouw. Kunnen we toch ook soms wel gebruiken? Toch?
Ja, en misschien als ze zoveel heeft verteld over hoe depressief ze is en hoe ongelukkig, dan mag ze dit ook wel zeggen.
Ja, en wat ik dus wou zeggen, wat wij allebei volgens mij hebben gedaan, is het meelezen met de teksten.
Klopt.
Alsof je, dat doe ik ook vaak bij series, dat je dan de ondertiteling aanzet, zelfs als ik het gewoon in het Engels kijk. Maar dat heb ik dus ook eigenlijk gedaan bij dit hele album, heb ik de ondertiteling aangezet. Is toch ook apart? Ja, wanneer doe je dat nou?
Heel erg. Nou, ik moest heel lachen, want Ellen Dekwits, dichter, ja, die had een column geschreven over dat ze op middelbare scholen vaak komt om poëzie uit te leggen. En dat ze zei, de leerlingen die dat het beste kunnen, zijn fans van Taylor Swift.
Ja.
Dat ze altijd vraagt van, hoe kan het nou dat jij dit zo leuk vindt? En dan zegt ze, ja, ik luister de hele dag Taylor Swift.
Ja, ik heb vorige week gepraat met de Linda Meijden. Mijn grote geluk. Ja. Echt shout-out Linda Meijden. Leuk, leuk, leuk. Maar daar had ik het ook hier precies hier over van. Ze laat al haar fans close reading doen. Wat ik dus doe voor mijn werk. Dit is gewoon... Ja. Mijn wetenschappelijk onderzoek is voor een heel groot deel close readings. En bij Taylor Swift fans moet je er zo hard voor werken. Omdat ze zelf zo hard werken aan dat literaire onderzoek doen. Naar ja, wat zo'n tekst dan allemaal bevat qua symboliek en betekenissen. Nou, dat is toch echt cool. Ja.
Dat is ook wel een heel groot deel van het plezier van de muziek. Niet alleen dat het lekker klinkt en of je het mooi vindt, maar ook gewoon zoeken naar alle verwijzingen. Ja. En ook naar de verwijzingen, zeg maar, naar albums of naar nummers onderling op het album en naar andere albums. Dat maakt het gewoon een veel leukere luisterervaring.
Ja, dat maakt mij dus ook eigenlijk niet uit of Taylor het dan zo bedoeld heeft of het echt iets van haar is. Ik vind het ook helemaal prima als het helemaal van de fans komt, maar wel een kloppende lezing is. Prachtig.
Ja. Sowieso hebben wij geleerd op onze studie dat de auteur dood is. Hè?
Ja, ja.
Daar mogen we niet meer naar verwijzen.
Zo.
Het is nu van de fans, zoals ze zelf zeggen.
Ja, inderdaad. The story isn't mine anymore. Lieve luisteraar, is jou nou nog iets opgevallen? In de anthology, een van de 31 nummers. We hebben ze niet allemaal besproken, omdat het er 31 zijn. Maar we willen het wel horen als we een nummer zijn vergeten wat belangrijk voor je is, waar je een interessante lezing van hebt of waar we gewoon iets over moeten zeggen in de aflevering. DM het ons. Doe het naar de Instagram. @TaylorsEra, de podcast. We horen heel graag van jullie.
Zo, Annelot. We hebben veel geanalyseerd.
Ja, leuk hè. Geniet ik toch altijd wel van.
Ik ook.
Zo'n album. Taylor Album Week kon vrijdag ook helemaal niet slaan. Ik zat er helemaal vol van.
Ja, helemaal hyped.
Ja, heerlijk. Volgende week gaan we iets heel anders doen. Nou, gaat wel een beetje door op waar we het net over hadden. Die close reading van alle fans. We gaan op zoek naar alle Easter eggs van Taylor Swift door de jaren heen. Welke geheime clues heeft ze sinds jaar en dag voor ons achtergelaten? En waar en hoe? Welke daarvan hebben we waarschijnlijk zelf verzonnen? We duiken erin. We gaan het uitpluizen. We gaan iedereen een crash course in Taylor Swift Easter eggs geven.
Ja, een heel mooi moment denk ik om terug te blikken op zoveel albums en zoveel Easter eggs. Heel leuk dat jullie weer geluisterd hebben. Volg ons op Instagram. Abonneer je op deze podcast. En laat dus vooral een reactie achter. @TaylorsEra, de podcast.
Sophie, het nummer van de week. Ik heb een verzoek. Mag het alsjeblieft de manuscript zijn?
Waarom wil je dat?
Ja, omdat ik het idee heb dat je zo hard moet werken om bij nummer 31 te komen. Terwijl volgens mij echt de sleutel voor het hele album in de manuscript zit. Daar is gewoon het metaverhaal. Dit was het concept. Dit was het idee. En het is
meer
prachtig.
Aandacht voor de manuscript.
Ja. Ja, ja, de streams van de manuscript moeten omhoog.
Oké, ik steun je hierin. Laten we die toevoegen aan de playlist.
Nou, leuk dat jullie allemaal geluisterd hebben. We hebben hier weer gezellig alles doorgesproken. Wat jullie niet wisten was dat de hele tijd onze producer Eva ook mee heeft gekeken. Om te kijken of we dat goed deden of niet. Dankjewel Eva dat je hier weer je avond aan besteed hebt.
Ja, Eva die houdt ons scherp. Heel fijn.
Scherp.
Onze rots in de branding. Zeker in dit soort spannende tijden.
Ja, dus leuk dat je luistert. Volgende week zijn we er weer met Eva. The only thing that's left is the manuscript. One last souvenir from my trip to your shores. Now and then I reread the manuscript. But the story isn't mine anymore. Dit was een podcast van Dag en Nacht Media voor Podimo.